Het wordt steeds deftiger. Het is echt waar, Geert heeft gezegd dat ik het een godswonder, een wonder van gebed en genezing heb genoemd. En zo heb ik het ook ervaren. Bedankt voor jullie gebeden. En ik hoop ook dat jullie met mij danken. Iedereen roept natuurlijk van, is het dan allemaal niet te vroeg? En ben je niet te fanatiek? En moet je niet helemaal uitzieken? Enfin, ik heb vooraf 1012 raadgevingen gehad wat ik aan moest doen. En ik denk dat ik ook achteraf 1012 raadgevingen krijg. Hoe ik me dan nu moet gedragen. Maar een inmiddels een beetje bevriende arts zei, je moet goed luisteren naar je lichaam. En dat wil ik ook graag doen. Het gaat heel erg bijzonder. En vanavond gaan we weer verder met ons onderwerp. Het is het boek Exodus, maar dan in profetisch perspectief. We willen graag kijken naar wat het boek Exodus te zeggen heeft voor de toekomst ook. En we zijn dan aangeland bij hoofdstuk 25, dat was de vorige keer. We zijn heel schoorvoetend met de tabernakel begonnen. We hebben dat gedaan aan de hand van een aantal dia's, die komen vanavond weer. We gaan even een heel klein stukje herhalen van wat we de vorige keer gehad hebben. Dus we beginnen bij de eerste dia straks. Misschien wil je dat nu even laten zien. We zagen een schilderij van de Israëlieten in de woestijn. Iemand uit mijn eigen kennissenkring, een vriend, heeft dit geschilderd. Je ziet daar die duizenden en duizenden tentjes in de woestijn. Waarschijnlijk 5 à 6 miljoen mensen zijn uit Egypte vertrokken. Hebben allemaal in tentjes gewoond. Hebben allemaal nog een koetje en een kalfje en een schaapje en een geitje gehad. Ik bedoel, ga even wat, een beetje globaal, maar toch, je moet daar niet te gering over denken. Het moet een camping zijn geweest, ongeveer als de provincie Utrecht. Daar hebben ze samen gebivakkeerd. Bij de berg Horeb ongeveer een jaar. Maar de Heere God heeft elke dag zijn wolk boven hen uitgebreid. Die wolk der heerlijkheid, de Shechina, is er steeds geweest. Ze hebben letterlijk vernacht in de schaduw van de Almachtige. Dat zijn teksten uit de psalmen, psalm 90, 91, u kent ze wel. En dat het een bijzonder voorrecht is om te vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dus dat hebben zij meegemaakt, gewoon continu, elke dag. 'S Nachts niet te koud, overdag. Gewoon te hanteren. Een oude schoolplaats van onze eigen school van vroeger. Is niet zoveel te zien, maar toen waren voor onze ogen al indrukwekkende taferelen te zien. De tentjes waren er allemaal hagelwit. Nu, dat is niet zo. Ze waren dus gewoon van, waarschijnlijk van huiden gemaakt. En die huiden, die kun je niet zo goed zien. Maar de ingang van de tabernakel was aan de oostkant, dat heb ik uitgelegd. Dat is de kant waarop de eerste mens die van God vandaan ging, was te vinden. Kain liep bij God vandaan en hij ging naar het oosten. En ik ben er diep van overtuigd dat God zijn deur juist naar die kant heeft willen openen. Hoofdbestanddeel, we hebben over de materiaalsoorten even nagedacht, de vorige keer was acaciahout. We hebben in deze acaciaboom, een foto van de huidige tijd uiteraard, een foto van onszelf gezien. Moeilijk te bewerken, bikkelhard, heel warrig als het om de kruin gaat, heel grillig van vorm en heel diep weggestoken in het woestijngebeuren om nog een beetje water te krijgen, moet je daar inderdaad heel diep gaan. Nu, al die dingen samen in de acaciaboom. Al die dingen samen een portret van ons. En de Heere God wilde van dit materiaal, moeilijk te bewerken, bikkel in bikkelhard, zijn huis bouwen. En we hebben tegen elkaar gezegd, zo is het vandaag nog, de enige materiaalsoort die voorhanden is om Gods huis, om de kerk te bouwen, dat is een mens. Natuurlijk kun je een hok bouwen van beton, van staal, van glas, van kunststof, van en nog wat. Maar dat je kunt ook kerk zijn zonder dat. En in de tijd van de hagepreken hebben ze helemaal geen gebouwen gehad. En toch waren ze kerk. Ze waren gemeente. Je kunt ook gemeente zijn zonder, laat ik maar zeggen, wat wij materialen noemen. Mensen. En dit is een foto van mij. En van jou. van boven een warboel. Maar dat zal bij jou allemaal zeer geordend zijn. Ik wil niet al te veel negatieve dingen over de Achterhoekers zeggen. Grillig van vorm. Pak het maar eens op. Moeilijk te bewerken. Pak het maar eens op. En de vruchtjes waren doornachtig. En als je dan overeind wil blijven, dan moet je inderdaad heel stevig in je schoenen staan. En dan moet je steeds in relatie staan tot deze aarde. Dit soort bomen werd gekapt. Een stukje hout, zegt verder niet zoveel. Werd op een koperen ondergrond gezet. En van een zilveren kop voorzien. Daar zie je een stukje acaciahout, gevat tussen koper en zilver. Ik heb het uitgelegd, je neemt het bandje van de vorige keer en je onthoudt het. Aan elkaar gezet krijg je dus dit beeld. Drie van die pilaartjes geven al een stukje gordijn te zien. Hagelwit, fijn wit linnen, gerechtigheden van de heiligen. Noem de Bijbel dit hoor. Dus linnen stelt iets voor, namelijk dat wat je in de praktijk laat zien. En dat markeert de plaats waar de Heere woont. En een hele rij van die dingen om zo'n tabernakel heen gaf aan, dit is de plaats waar de Heere woont. En je kijkt nu al van bovenaf in die tabernakel. Volgende laat nog iets meer zien van een altaar en nog iets meer van een altaar en wat mensen. Daar heb ik over gepraat de vorige keer. Altaar is altijd in de Bijbel een beeld van de Heer Jezus aan het kruis. Altijd. Het altaar aller tijden stond even buiten Jeruzalem. En daar is het offer aller tijden door God zelf gebracht. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En de Heer Jezus heeft dat ook gewild. Hij wilde dat ook. Hij ging mee. Het was dus niet een soort van bovenop gelegd iets van, nou ja, ik zal maar slikken. Maar hij wilde dat zelf ook. Heel concreet. Al die mensen daar mochten hun hand leggen op de kop van een offerdier. En ik heb gezegd de vorige keer, dat is eigenlijk de beste definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. En van harte hoop ik dat iedereen ooit in zijn leven een moment heeft gehad van je hand leggen op het offer. En geloven dat de Heer Jezus voor jouw schuld aan het kruis is gestorven. Moet een keer gebeuren. Laten we niet naar uiterlijke dingen kijken, dat zegt niet zoveel. Hele vrome uiterlijke dingen zeggen ook niks. In Israël zijn heel veel vrome mensen, maar ze moeten niets hebben van de Heer Jezus. En in de dagen van de Heer Jezus waren er heel veel vrome mensen die ook per se tegen hem waren. Dat kan vandaag ook. De uiterlijke vroomheid zegt eigenlijk niet zoveel. Je kreeg in de loop van de vorige week een kaart van een stel dames die ergens in ons land naar Bijbelstudies gingen, waren daar blij mee. En een van die dames schreef, mijn zoon van 18... gaat elke dag van A naar B, ik noem dan maar even een bepaalde plaats, heeft lang haar tot aan zijn middel, zo schreef zij, maar zit met een headphone op, met zo'n kop, met zo'n oortje op en luistert elke morgen naar een toespraak van Dato en geniet daar intens van. Hij heeft de Romeinenbrief gehad, heeft nu de Openbaring weer over de offers horen. Ik bedoel, je kijkt naar de buitenkant en je denkt, nou, een van de zovelen of zo. En innerlijk is dat heel anders. Want hij luistert toch en geniet daarvan. Maar je moet zelf een keer, niet naar de buitenkant kijken, maar je moet zelf een keer de Heer Jezus leren kennen als je heiland en als je verlosser. En als dat is gebeurd, dan word je heel erg blij en heel erg gelukkig. En dan kun je echt de Heer Jezus danken en eren en prijzen. Nu komen we bij het wasvat en daar heb ik de vorige keer niets van gezegd. Ik ga eerst iets met jullie lezen over het wasvat. En dat komt uit Exodus 30. Exodus 30, 17. De Heere sprak tot Mozes, gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar en daar water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer ze naar de tent der samenkomst komen, zullen ze zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer ze naderen tot het altaar, om dienst te doen, en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Heere, zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten. Daar laat ik het even bij. Straks ga ik nog een paar teksten lezen, want we gaan iets verder nog dan dit wasvat. Iedereen is op de hoogte van het wasvat. Dat stond daar, misschien kun je nog één dia verder gaan. Oh nee, zo is verder. Oh, nou, sorry, nog niet. Dan moet terug. Daar zie je dus het wasvat ongeveer staan. Tussen het altaar en het eigenlijke gebouw. En het wasvat is het meest moeilijk te omschrijven, omdat er geen maten van bekend zijn. Alleen maar een bak, een koperen bak met een koperen voet. Daar moeten we het mee doen. En dat er water in moest zitten, en dat de priesters daarin hun handen en hun voeten gingen wassen als ze naar binnen gingen en ook als ze bij het altaar dienst deden. Opdat ze niet zouden sterven. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, kijk, het wasvat, dat was heel simpel. Je bent bij het kruis geweest, bij het altaar geweest, daar heb je de Heer Jezus leren kennen, daar heb je je hand gelegd op het offer. Nu weet je zeker dat mijn schuld weg is, dat onze zonden vergeven zijn. En nu gaan we verder in de richting van de Heere God en nu komen we bij het wasvat. Nou ja, dat is het Nieuwe Testament, de wassing des waters door het woord, zegt Efeze 5. Dat betekent de Bijbel. Dus de gelovige die komt binnen, leert de Heer Jezus kennen en krijgt een Bijbel in zijn hand geduwd en moet u gaan lezen. Zo ongeveer is de route. En als je dat gehad hebt, dan kom je weer in het heiligdom en dan ga je weer wat verder in de groei naar God toe. En ik wil niet zeggen dat je het zo niet mag uitleggen. Want ik denk dat dat ook een uitleg is. Maar er is meer aan de hand. Wij zingen graag een lied. Ik hoor dat meestal en ook op onze trektochten door Israël is dat heel vaak gezongen. Over die stad met parelen poorten, die wondere stad, zo hoog gebouwd. Nimmer heeft iemand op de aarde enzovoort die stad gezien. En een van de regels in dat lied is dat we daar bij de zee van het kristal of meer van kristal zullen staan om daar te zingen. Hoe je je in de toekomst ooit een soort meer zee van kristal moet voorstellen is een hele grote moeilijkheid. Daarover is niets bekend. Maar ik zou u uit de droom helpen. Toen Salomo zijn tempel opende, toen had hij een gigantisch leger van zangers en van muzici. Al die sjouwers die met de berderen liepen, daarover later nog vanavond, die waren zonder werk gekomen. Ja, toen de tabernakel één keer in Silo stond, is hij nooit meer verplaatst. Dus al die mensen die aan het vervoer van de tabernakel werkten, die waren gewoon werkloos. Taak opgeheven. En ook toen is er zorg geweest voor deze mensen. En die mensen zijn allemaal omgeturnd tot zangers. Ik hoop dat je het in je oren knoopt en in je hart legt. Je zou hier nog een sjouwer kunnen zijn om de zware materialen van het gebouw van God te tillen. Nog preciezer om mensen van God door deze woestijn te dragen. Maar er komt een moment dat je omgeturmd bent tot zanger. Daarom zegt de Bijbel, staan ze daar allemaal bij de Heer Jezus. En hebben ze allemaal een citer en gaan ze allemaal zingen een nieuw lied. Jij en ik, we worden omgeturnd tot zangers en tot muzici. Het is een mooie opsteker voor mensen die muziekles geven. Er zijn er niet zoveel, misschien maar één in een geval. Maar het is echt zo. Al die mensen die met die hele zware balken liepen, kregen een omscholingscursus. En ze raakten volleerd in het gezang Gods, zegt de Bijbel. Dus het was niet een soort oppervlakkig muzieklesje. Nee, ze hebben daar behoorlijk aan getrokken. En ze waren volleerd in het gezang Gods. En als Salomo zijn tempel opent, dan staan er 120 trompetisten. En er staat een gigantisch koor volleerd in het gezang Gods. En waar staan ze dan? Bij het wasvat. Maar het wasvat wordt in de dagen van Salomo al de zee genoemd. Dus niet meer een bak met water, maar kennelijk al anders. En als er sprake is van een glazen zee, dan moet u aan het wasvat denken. Daar wordt gezongen. Als je daar geweest bent, kun je zingen. Dat betekent dat het wasvat niet alleen een soort formele handeling is, van rituele handeling is van, ja, als je dienst doet in de tabernakel, dan moet je je handen wassen en je voeten wassen. En als je naar het altaar wilt, dan moet je weer je handen wassen en je voeten wassen. Dat is het niet. Het is veel meer. En ik hoop dat ik het uit kan leggen. Ik hoop ook dat je het op wilt pakken. Jij die de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser, jij wordt uitgenodigd om voetwassing mee te maken. Nu heb ik het al anders gezegd. En voetwassing, haha, zegt iemand, dat is natuurlijk Johannes 13. Klopt. Maar dat is ook één Johannes. Ik wil proberen. Wat zei de Heer Jezus in Johannes 13, Petrus? Als ik je niet was, heb jij geen deel met mij. Petrus had wel deel aan de Heer Jezus. Maar Petrus zegt, dan maar helemaal. Nee, zegt de Heer Jezus, die geheel gewassen is, hoeft niet nog een keer geheel gewassen te worden. Dat is al gebeurd. Maar je raakt hier op aarde wel verontreinigd. Je krijgt hier wel vuile voeten. Je wordt hier verontreinigd door dingen die je hoort, door dingen die je ziet, door dingen die je meemaakt, door dingen die je bespringen. Als ik je niet was, Petrus, heb je geen deel met mij. Wat is het deel? Met de Heer Jezus. Wat hebben wij samen met de Heer Jezus? Antwoord, een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Een voortdurend contact met de Vader. Wat gebeurt er als ik zondig? Ben ik dan kind van God af? Wat gebeurt er als ik verkeerde dingen toelaat in mijn hart of in mijn denken? Ben ik dan kind van God af? Nee. Nee. Kind van God, dat ben je door geboorte. Dat is niet ongedaan te maken. Als een van jouw kinderen het niet goed doet en naar jouw zin ook helemaal verknoeit, kun je dan zeggen, daar is mijn kind niet meer? Nee, dat kun je ongedaan maken. Dat is gebeurd. Wedergeboorte is geboorte. Dat is voor altijd. Maar zoon zijn of dochter zijn is ook volgens de Bijbel gekoppeld aan onze praktijk, niet aan onze positie. Onze positie is een kind van God. Zoveel hem aangenomen hebben, hebben het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Dat is altijd, dat staat helemaal vast. Maar mensen kunnen wel het genot daarvan, de vreugde daarvan, totaal kwijt zijn. En wanneer gebeurt dat? Wees maar eens eerlijk in jezelf. Verkeerde uitspraken gedaan vandaag. Nou, dat blijf je dan in Achterhoekse termen gezegd misschien een dag mee lopen. Soms 13 jaar. Dat ligt een beetje aan de familie misschien waar je opgegroeid bent. En misschien begint één dan weer over een onweer of over een koe die uit het land gesprongen is. En dan is de bui weer weggedreven of zo. Maar ik bedoel heel serieus. Je kunt het wel doodzwijgen. En je kunt er wel overheen praten. Je kunt op een bepaald moment denken, nu moet het een keer afgelopen zijn. Weet je wel, we moeten weer opnieuw beginnen. Maar wat gebeurt er nu als er verkeerde dingen gebeuren in jouw leven? Nou, ik zou je gewoon zeggen, je bent de blijdschap kwijt. Je bent het contact met de Vader kwijt. Die hartelijke, harmonieuze harmonie met de Vader is verstoord. Is gewoon kapot. Je bidt nog, Heere zegen deze twee samen. Nou, natuurlijk, hartstikke vroom. Je gaat gewoon door. En je zingt ook nog mee als de liederen op het scherm verschijnen. Maar in je hart kan het wel eens heel anders zijn. Kan het wel eens somber zijn. Hoe komt het nou? Hoe komt die somberheid nu? Dat komt omdat wij niet goed handelen of omdat wij bepaalde dingen toelaten. En de Heer Jezus zegt, Petrus, als ik je niet was, dan heb jij geen deel met mij. Deel aan hem had hij wel, maar deel met hem betekent hartelijke, harmonieuze, continue contact met zijn Vader. Zou je dat willen, Petrus? Heere, hier ben ik! Ja, u kent Petrus inmiddels. De Heer Jezus zegt dat echt moet gebeuren, voetwassen. En dat moeten we elkaar ook doen. Er zijn samenkomsten, er zijn gemeentes in Nederland ook, in het buitenland ook, een hele horde. Die hebben één keer in de maand een soort voetwassingsdienst. Bakken met water en jij knielt voor mij en ik kniel voor jou. Elkaar de voeten wassen. Daarmee willen ze zeggen, kijk, ik wil mij bukken voor jou. Ik wil voor jou knecht zijn. Ik wil voor jou de dienaar zijn. Dus er zit best hele hele waardevolle boodschap in. Dat kan ik me best voorstellen. Maar moet dat dan zo? Nee, en toch moeten we elkaar de voeten wassen. Als jij nu ontdekt dat het in mijn leven niet goed gaat, als jij weet dat ik bepaalde dingen niet goed doe, dan weet je op hetzelfde moment ook dat mijn contact met de Vader verstoord is. Dat weet je. Waarom weet je dat? Nou, omdat je het zelf ervaart. En wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen, ik moet je de oren wassen? Dat kun je staande doen, heeft iemand vroeger al eens gezegd. Dan kun je wel even staan. Je moet wel dienen willen. En je moet met water komen. En een van de oude broeders heeft vroeger een keer een preek gehouden en zegt van, de temperatuur van het water is ook belangrijk. Als je met ijskoud water komt, dan trekt iemand zijn voeten terug. En als je met gloeiend heet water komt, trekt iemand zijn voeten ook terug. Dus je moet de temperatuur van het water, dus de temperatuur van je hart, is wel belangrijk. Dat voelen we. Zouden we dat nog aandurven? Zouden we elkaar nog willen aanspreken op het punt genieten samen met de Heer Jezus? Of denken we, nou ja, dat is zijn probleem. Ik ben al blij als ik mijn eigen straatje een beetje schoon schrob. De Heer Jezus zegt, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. En het merkwaardige is dat in het Nieuwe Testament staat, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Niet een hoge priester bij God. Een hoge priester bij God kan nooit medelijden hebben, meevoelen met onze verkeerde. Dat kan niet. Daar is hij een offer voor gaan brengen. Maar een hoge priester is het niet. Het is een voorspraak bij de Vader. Zal ik het gewoon zeggen, als ik vandaag gezondigd heb, daar is de Heer Jezus van zijn plek naar de Vader gegaan en tegen de Vader gezegd, Vader, ja, toch heb ik voor daartoe betaald en het is anders en ik hoop dat hij nu, vandaag, binnen een uur of binnen een dag komt en tegen u zegt, sorry Vader, had ik niet moeten doen. Dan zegt de Vader, dat is in orde, want de Heer Jezus is hier al geweest. Blijdschap terug. Dat is echt zo. Ik heb 1000 keer geloof ik het voorbeeld van een van onze kinderen verteld, die altijd buiten stond te springen als ik terugkwam van een reis. Elke dag, als het kon. Hij hoorde de auto, hij was heel fel op die autogeluiden. Is die nog? Springt in de auto. Hoi, even stuur draaien, even mee, auto uitzetten. Heel, heel fijn. Je komt naar huis, je stopt bij je deur. Hij komt niet. En dan weet je als vader in de auto al, het is foute boel. Kom je thuis, zit hij onder de keukentafel te spelen met zijn eigen auto en lawaai maken. Echt hoor, de knaldemper was eraf. En maar spelen, en maar druk doen. Geen tijd voor pa, niet blij dat hij terug is, niet even, niks. Je kunt wel janken, maar je weet, er is iets gebeurd. Henny zegt, ik zal er met papa over praten. En wanneer is het nu weer goed? Als je weer bij elkaar zit, elkaar op de knie neemt en zegt, papa, dat had ik niet moeten zeggen of dat had ik niet moeten doen. Knuffel, halleluja. En de blijdschap is helemaal terug. Op hetzelfde moment. Wat zal er nu gebeuren als een gelovige zonder? Blijdschap weg. Natuurlijk, je bent een gelovige. Je kunt heel lang doorrennen en continu zeggen dat het de schuld van die is en dat de omstandigheden tegen waren. En weet ik veel wat je allemaal kunt bedenken. Je kunt van alles bedenken. Maar het is pas weer goed als je zegt, vader, sorry, dat is niet goed. En de Heer Jezus is als voorspraak bij de Vader voor jou bezig. Dat is het dwarsvat. En ik ben er diep van overtuigd, als we in de hemel komen en we zien de Heer Jezus daar, de Vader, dan denk ik, we hebben geen been om op te staan als het gaat om onze praktijk. We hebben ontzettend vaak gefaald en heel vaak verkeerde dingen gezegd, gedaan. En dan zal de Heer Jezus daar staan als de voorspraak bij de Vader. Vader, dit zijn de kinderen die u mij gegeven hebt. Hier zijn ze. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan sta je bij het wasvat. Nu zeg ik het heel voorzichtig, bij de glazen zee. En dan ga je het hoogste lied zingen. Dan ga je eindelijk jubelen. Dan ga je eindelijk de Heer Jezus prijzen. Dan ga je hem eindelijk bedanken. Dan zeg je, Heer Jezus, Vader, dank u wel. Dat is lofprijzing. Daarom stonden ze in de dagen van Salomo bij het wasvat te zingen. Volleerd in het gezang Gods. Ja, dat moet voor ons nog komen. Daar stonden de muzici, 120 trompetisten en alle anderen. En daar hebben ze allemaal God geprezen bij het wasvat. Het wasvat is geweldig belangrijk. Elke dag, als je God wilt prijzen, kun je het wasvat niet vergeten. Dan moet je er juist langs. Misschien moet je er juist wel naartoe. En moet je zeggen, sorry, dat had ik niet moeten doen. Of sorry, dat had ik moeten zeggen. Vader, ik belijd het, ik herken het. Weet je, we krijgen soms een laagje eelt over onze ziel en ook over onze aanvoelingsvermogen. Sommigen voelen nooit wat aan. Ook al ga je iemand op de tenen staan, dan hebben ze nog niet gemerkt dat ze op de tenen stonden. En jij wel natuurlijk. Dus staat hij weer op mijn tenen. En je wordt boos en je wordt verbitterd. En je zegt misschien nog niks, maar je bent in je hart zo laaiend dat je hem wel, ik weet niet wat, zou kunnen doen. Maar jij bent je blijdschap ook kwijt hoor. Ja, die andere ook, dat geloof ik stellig. Maar jij ook. En het is pas weer goed als je zegt, Vader, vergeef het hem. Want hij weet ook niet wat hij doet. Zie je? Het wasvat is zo essentieel in het leven van een gelovige. Is zo belangrijk. Het is niet alleen een stukje. Ja, ja, als je gelovig bent, dan moet je elke dag een stukje de Bijbel lezen. Natuurlijk, natuurlijk. Jazeker, stille tijd houden. En nou, vroeger dacht ik dat ik dan 13 hoofdstukken moest lezen. En dan kom je gauw van terug hoor. Dan hou je maar een poosje vol. Dat zijn al die mensen die iedere keer weer Genesis 1 lezen. Dat zei laatst iemand, een spreker. Vond ik een hele goeie. Hebben ze iedere keer weer voorgenomen. Ja, we moeten toch weer de Bijbel gaan lezen. En beginnen ze weer bij het boek Genesis, bij hoofdstuk 1. En dan houden ze 3 dagen vol. En dan zakt het weer 3 maanden weg. En dan denk ik, ja, we moeten toch weer de Bijbel lezen. Dan gaan ze weer Genesis 1 lezen, weet je. Genesis 1 keer, dat is uit hun hoofd. Zijn ze 30 keer begonnen. Iedere keer weer opnieuw. Je moet de Bijbel lezen. En ik merk dat je het snapt. Komt vaker voor, denk ik, dan wij vermoeden. Maar zou je het woord van God niet alleen willen lezen, formeel, omdat het erbij hoort, maar ook omdat het je rein maakt? Want waardoor word ik aan mijn verkeerdheid herinnerd? Door het woord van God, dat geloof ik stellig. Het is het woord van God, dat zeg je. Van, ja, je moet toch zo omgaan met die en zo omgaan met daar, en dat moet je dan op de een of andere manier rechtbrengen. Het wasvat, broeder en zuster, is een heel belangrijk punt. En ik ben ervan overtuigd dat we pas echt een lied gaan zingen, en dat is dus weer die link met de toekomst, als we daar zullen zijn bij de Heer Jezus en zullen zien wat hij al die jaren heeft gedaan. Altijd is hij voor jou in de bres gesprongen. Altijd was daar iemand die zegt, trekt uit hem die vuile kleren en doet hem een feestgewaad aan. Zacharia 3. Altijd is de Heer Jezus daar bezig geweest. Nou, bedank hem daar nu ook maar. Maar zingen doe je pas na het wasvat. Of wat mij betreft bij het wasvat. Nu ga ik nog een stukje met jullie lezen. We gaan naar de volgende dia. En dit stukje komt uit Exodus. Ja, even laten staan. Uit Exodus 26... Vers 15. Je zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout. Rechtopstaande, 10 el zal een plank lang zijn en 1,5 el breed. Elke plank zal 2 tappen hebben, zodat ze aan elkaar kunnen worden verbonden. En je zult met al die planken van de tabernakel doen. Je zult de planken voor de tabernakel maken, 20 planken aan de zuidkant. En 40 zilveren voetstukken zult gij maken voor de 20 planken. 2 voetstukken onder de ene en voor de beide tappen. En 2 voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. Tot zover. Opnieuw komt die acaciaboom terug. Kijk nou even goed. En zie eventjes. Dit was dato. Mag ook een andere naam invullen. Maar het is maar dat je het weet. Gaan we naar de volgende. Dan zie je dat van diezelfde acaciaboom berderen of planken worden gemaakt. En die hadden 2 van die tappen. En die 2 tappen die rusten in 2 zilveren voeten. En wat ernaast ligt is eigenlijk een afbeelding van dit goudpapier geweest. Volgende. Van zilveren voeten. Nog een volgende. En dat gouden wordt er overheen geschoven. De volgende. En dan zie je dus dat zo'n acaciaplank helemaal overtrokken is met goud. Gezet is op twee zilveren voetstukken. En die worden dan de volgende aan elkaar geschoven. Zo zie je. En als je dan nog verder gaat, zie je een hele wand van de tabernakel. Dat is die wand. Nu even terug naar die laatste. Daar zie je twee van die berderen, twee van die planken op zilveren voetstukken aan elkaar geschoven. Vier stangen aan de buitenkant om het spul in bedwang te houden en één stang liep daar dwars doorheen. Ik hoop dat iets van de vorige keer is blijven hangen, maar misschien was niet iedereen aanwezig de vorige keer. Ik heb gezegd dat je van acacia hout zo'n pilaartje maakte en die werd dan op een koperen voetje gezet en voorzien van een zilveren kop. En die stond in de woestijn en die moest het witte doek ophouden. En je kon nog steeds zien, het is acacia hout. Het is acacia hout. Nou, als het om mijn getuigenis gaat hier op aarde, dan kunnen de mensen nog steeds zien. Ja, nou, het is wel een mens. Het is nog diezelfde mens van vroeger misschien. Daar schaam ik me dan wel voor soms. Maar het is toch zo. Je kunt aan iedereen, bijna aan iedereen zien. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Dat vind ik het meest beroerde lied van Johannes de Heer, hoor. Dat heb ik al vaker geroepen. Ja, ik vind dat zo'n raar lied. Ik roep dat ook in het zoeklicht. Ik hoop dat ze dat een keer oppakken en uit de bundel schrappen. Ja, ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Ik ga helemaal mee. Dat is mijn gebed ook. Maar dan zegt er het koor, helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Dus iedere keer wordt dat, helaas, ik ben niet. Ik moest het zo zijn, maar ja, ik ben het niet. Dus dat refrein moeten ze schrappen. Dat lied mag blijven staan, maar het refrein moet eruit. Want het is gewoon stom dat wij met elkaar roepen, helaas, ik ben niet als Jezus. Zo van, ja, dat kan ik ook niet zo doen. Alsof wij enige excuses zouden kunnen vinden om te zeggen, Heer Jezus, sorry dat we niet als u zijn. Als hij zegt, het is de discipel genoeg om te worden als de meester, weet je wel. Ja, zegt hij zelf, Matthäus 10, 25. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Ja, ik zak toch als een baksteen, dus ik doe ook geen huiswerk meer. Helaas, ik ben niet als Jezus. Goed. Dat was de voorhof, weet je wel. Daar sta je dan in de woestijn en je houdt het witte doek op en je bent een getuige van de Heer Jezus. En ze zullen echt menselijke trekjes, echt trekjes van vroeger in jouw leven, in jouw getuigenis, in jouw woorden ontdekken. Maar je bent wel een getuigenis. Je mag iets aangeven waar de plaats is, waar de Heere woont. Maar dit is anders. Dit is echt anders. Hier is weer acacia hout. Kun je van de acacia boom nog enig stukje terugvinden? Niks. Je ziet van de oude structuur niets meer. Hier gaat het over hoe God jou ziet. En dat moet elk ook weten. We staan in deze wereld als een getuige naar buiten toe. Te tonen wie de Heer Jezus is. Aan te geven waar hij woont, waar hij verblijf houdt. Maar naar binnen toe, naar het huis van God zelf toe, is het niet mijn leven of mijn oude prut. Dat is voorbij. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je bent helemaal nieuw. Je staat er voor God prachtig voor. Helemaal overtrokken. Al het oude is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. En dan mag je je hand op leggen en zeggen, Heer Jezus, dank u wel. En je staat nu op twee zilveren sokkels, twee zilveren voetstukken. Nou, dat lange verhaal zal ik maar niet uitleggen. Zilver staat altijd, dat zei ik de vorige keer ook, voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Onze bodem in dit geval is door de Heer Jezus helemaal aangereikt geworden. Genade en heiligheid, dat zijn die beide onderstukken. Genade van God, maar ook de heilige God die de zonde niet door de vingers kan zien. Het is allemaal gekomen in de Heer Jezus. En ik vind dat je nu op je stoel zit het beste keer mag zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Want Hij, de Vader, Hij, God zelf, ziet mij nu in Christus aan. Zo is wie is in Christus is, aangenaam in de geliefde. Voor God ben je super. Nog geen minderwaardigheidscomplex meer. mee stoppen. Voor God ben jij super. Het is geweldig. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Hoef je niks voor te doen. Ik zat zondagmorgen naar de televisie te kijken. Ik mocht nog niet naar de samenkomst van de dokters. En de preek. Ja, dan sta je daar voor de troon van God. Dat was de troon uit Matteüs 25, schapen en bokken. En dan moet je, ja, als je goed gedaan hebt met de anderen, dan ga je naar binnen. En als je niet goed gedaan hebt, ga je niet naar binnen. Ik denk, wat een armoe. Ik denk, ik kom er nooit. Als dat het criterium is, wat ik gedaan heb aan anderen, als ik eerst iets goeds moet doen aan jou, voordat ik daar... Zegt de Bijbel dat? Ja, maar dit staat toch in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel, maar dat gaat niet over mijn positie in Christus. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, rechtens vrij van de zonde, op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En God heeft daar een nieuw kleed, het kleed van de gerechtigheid overheen gehangen. Zie je het? De mantel van de gerechtigheid, de kleding van het heil, zie je het? Helemaal in het goud, helemaal in het nieuw gestoken. En van de oude acacia structuur niets meer te zien. Het is weg. Helemaal weg. En zo sta je overeind gezet in deze wereld. Nou, dat waren best flinke planken. 2,50 meter waren de piratjes hoog in de voorhoofd. 5 meter hier. 45 centimeter dik, 75 centimeter breed. Ik heb me door de vakman laten vertellen, dat is zwaar houden, acacia hout. 1200 kilo. In zo'n plank. Ik dacht vroeger dat een leviet met zo'n plank op zijn nek door de woestijn zeulde. En om 10 uur een kop koffie kreeg, weet je wel. En om 12 uur een boterham. En dan weer verder. Maar dat kan natuurlijk, dat bestaat gewoon niet. Daar waren die showers, weet u nog? Weet je nog van die showers? Die zangers werden van zo pas. 40 levieten waren nodig voor één zo'n plank. Ik heb me dat heel vaak afgevraagd. Er zijn andere theorieën dat ze ze gerold zouden hebben. Dus dat is een soort boomstam idee, weet je wel. Iedere keer weer verder rollen, alsof het een soort... Zo kun je ze verplaatsen. Er is nog een theorie die zegt dat ze hebben op wagens deze dingen vervoerd. Nou, dat kan niet, er waren maar 6 wagens en... Die zouden echt weggezakt zijn onder het gewicht van één plank. Dus dat kan ook niet. Het meest waarschijnlijke is 40 levieten. En ik heb ze gevonden in mijn eigen leven. En ik bedoel het dit. Als ik aankom bij de Heer Jezus, zeg ik. Er zijn mensen om me heen geweest. Die hebben me iedere keer getild. Gedragen. Die hebben voor mij gebeden. Die hebben misschien bemoedigd. Die hebben een boekje geschreven. Of een kaart gestuurd. Of een gedicht gemaakt. Of een mooi lied geschreven. En ik ben daardoor geraakt geworden. Ik ben daardoor bemoedigd. En juist al die dingen samen. Tel maar eens op. Je komt gauw aan 40. Dat is het hele specifieke boekje voor jou. Dat specifieke gedicht voor jou. Dat hele bijzondere lied voor jou. Die hele, misschien voor die ene preek die je zo diep heeft geraakt. Voor al die dingen samen. 40 levieten. Ja, die showers die zingen in de hemel. En jij denkt, ja, dat is inderdaad waar. Het is echt gebeurd. De Heere heeft voor mij gezorgd. 40 levieten nodig om één zo'n plank, één zo'n stukje van de tabernakel te vervoeren. Bij elkaar gehouden door 4 dwarsstangen. Die zaten er aan de buitenkant aan. Er zaten ogen aan. Ik zal ze u simpel opnoemen. U vindt ze in de Efezebrief. Apostelen. Profeten. Evangelisten. Herders en leraars. En er staat bij. Opdat u niet heen en weer bewogen wordt door allerlei wind van leer. Want als je zo'n paar planken in de woestijn rechtop zet. 5 meter hoog. Nou, die vallen wel om. Die blijven niet staan. Dus dan moeten ze ook. Moet verbinding zijn, er moet stabiliteit, niet heen en weer bewogen door allerlei wind van leer, er moet iets zijn. En er loopt een 5e dwars doorheen, dat is de band der liefde, dit is de band der volmaaktheid. En anderen noemen dat de Heilige Geest, ik hou het maar op beide. Bij elkaar gehouden, maak ik de volgende dia, dan zie je een wand van berderen. Zo mogen wij een heel bijzonder gezelschap zijn hier op aarde. Zo worden we gezien. Ja, in de hemel, als we daar zullen aankomen, ja, dan zal worden gezien wie de Heer Jezus is, wat Hij heeft gedaan. Dan zal duidelijk zijn dat de prijs die Hij betaald heeft volledig is. En dan zullen wij daar alleen maar kunnen prijzen, alleen maar kunnen danken voor dat. Dat we in Christus zo bijzonder zijn, dat we uniek zijn, dat we met zijn heerlijkheid overgoten zijn. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. We zien eruit alsof we Christus zelf zijn. En dat is alleen maar gegeven, dat is geschonken. Maar jij en ik moeten ons nu vandaag durven realiseren dat kerk zijn, dat gemeente zijn, betekent huis van God zijn. Waar God zijn domicilie heeft, waar Hij verblijf houdt, en waar Hij geëerd wordt, waar Hij geprezen wordt, waar dank en lof en eer is voor Hem. Ik hoop dat je je realiseert dat je een stukje bent van dat geweldige plan van God. Straks wordt het zichtbaar in de hemel, maar dat nu helder is voor jou, dat je zo bijzonder gezegend bent door het werk van de Heer Jezus. Ik wil nu naar de volgende dia gaan. Dan kijken we naar de binnenkant. Daar zie je aan de binnenkant, aan de linkerkant, een kandelaar staan. Aan de rechterkant een tafel. En verder naar achteren een reukofferaltaar. Misschien de volgende dia. Daar zie je het van bovenaf. Een zevenarmige kandelaar. Een tafel met toonbroden en een reukofferaltaar. Dat is de binnenkant. Dat is wat wij samen, als het ware, gaan vormen. En ik hoop dat dat overkomt, een heel klein beetje. De kandelaar is een zevenarmige. En u zegt onmiddellijk, dit klopt niet, want de menorah in Jeruzalem is anders van vorm. En die menorah van vorm in Jeruzalem is aan de bovenkant helemaal recht. Hier zijn, en als ik de volgende dia pak, dan kunt u het zien, zijn de armen even lang en is de bovenkant dus ongelijk. Als de armen even lang zijn, wordt de bovenkant vanzelf ongelijk. We zijn een beetje eigenwijs. Jesaja 11 vers 2. Misschien wilt u het even opzoeken. Dan hebt u het voor altijd. Jesaja 11 vers 2. Ik begin bij vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem, dan moet u gaan tellen. Op hem zal de geest des Heren rusten. Dat is die middelste doorgaande schacht die middenin staat. De geest van wijsheid en verstand. Dat is de eerste paar armen. Dat zijn twee. De geest van raad en sterkte. Dat is de tweede paar armen. En de geest van kennis en van vrezen des Heren. Zeven geesten van God. Die voor zijn troon zijn. Die uitdrukking kent u. Uit Openbaring 1. En ook uit Openbaring 5. En misschien wel uit de aankondiging van de kerkdienst. Elke, tenminste in veel kerken wordt gezegd, genade en vrede zij u van hem die is en die was, en van de zeven geesten van God die voor zijn troon zijn. Nou, u hebt ze, alle zeven in Jesaja 11. De geest des Heren, ik wil het nog een keer zeggen, dat is die middelste doorgaande schacht. En daar komen steeds een paar armen uit. Nog een keer. De geest des Heren, die middelste doorgaande schacht. De geest van wijsheid en van verstand, totaal dus 3. De geest van raad en sterkte, totaal dus 5. De geest van kennis en van vrezen des Heren, totaal dus 7. Maar omdat de Heer Jezus niet meer wijsheid is dan verstand, denk ik dat de armen gelijk zijn. Maar dat is eigenwijs van mij. U mag ermee aan de slag. Want als u de menorah naboot, dan ziet u de bovenkant gelijk, maar u weet dat die buitenste armen dan langer zijn dan die binnenste armen, dat is gewoon zo. Dus dit is een uitlegkwestie. Vergeet het maar, in elk geval is die kandelaar van zuiver goud, van louter goud gemaakt, en stond hij daar als enige lichtbron in het huis des Heer. Er was geen ander licht, geen kunstlicht, geen daglicht in de nacht van deze wereld. Dat kan ook niet, hè? Er is maar één licht. Hij zelf. De zeven geesten die voor zijn troon zijn.
Het volledige van de Heer Jezus. Door de Heilige Geest, want het waren olielampjes, dus niet kaarsenstandaard, zoals bij ons de menorah in onze kamers misschien prijkt. Met de 7 kaarsen erop. Nou, kaarsen hadden ze niet vroeger. Dat is allemaal van latere datum. In elk geval, de 7 geesten van God die voor zijn troon zijn. En daar was de hoge priester verantwoordelijk voor. De hoge priester ging elke avond, als iedereen ging slapen, naar de tabernakel en hij verzorgde de lampen. En hij was daar van de avond tot de morgen, zegt de Bijbel. Ik zal het straks met je lezen. Als alles aderdonker was, dan was er 1 tent waar het licht niet uitging. Als het heel somber is om je heen en heel donker, misschien wel heel zwaar, er is 1 tent waar het licht niet uitgaat. Van de avond tot de morgen. Daar word je blij van. Heer Jezus, dank u wel dat u leeft. Dat u er bent. En tegenover die kandelaar stond, volgende plaatje, een tafel met toonbroden. Daar wil ik je iets over lezen. En daar komt dan die hoge priester ook voor. Leviticus 24. Leviticus 24. Ik wil niet van de hak op de tak springen, maar dan blijkt ineens dat het een echt naadloos aansluit bij dat andere. Leviticus 24, de Heere sprak tot Mozes gebied de Israëlieten dat ze tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten branden buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent de samenkomst. Zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen, die uitdrukking heb ik net gebruikt. Voor het aangezicht is hier. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heeren. Het is aardedonker in Nederland. En het wordt nog moeilijker. Er is 1 tent waar het licht niet uitgaat. En de vraag is, wie zoekt zijn heil in die tent? We komen erachter, als we aankomen in de hemel, dan zullen we die 7 geesten van God zien en zeggen, ja, dit is het licht. De rest is allemaal kunstlicht geweest. Eigenlijk wil de duivel Lucifer zijn, licht zijn, terwijl hij de vorst der duisternis is. Hij wil op alle mogelijke manieren proberen om licht te laten schijnen, terwijl hij zelf duisternis is. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En gelovigen worden ook zo aangesproken. In deze wereld is nergens anders licht. Nergens. Met alle respect voor know-how en voor intelligentie en voor opleiding en voor vakmanschap van politici. Is nergens licht. Er is maar 1 lichtbron, dat is de Heer Jezus. En ze moeten hem hebben. Waarom wil die duivel constant dat de Heer Jezus weggaat? Nou, hij is de vorst van de duisternis. En wat zegt hij dan tegen een hele horde mensen die gelovig zijn, zeg maar islamieten, ik bedoel dat niet katteren, niet schelden. Jezus, dat is niks. God heeft geen zoon. Het licht is helemaal weg. En als het in de kerk niet meer gaat over de Heer Jezus, dan is de kandelaar weggenomen. Dat zegt Openbaring 2 en Openbaring 3. Dan gaat de kandelaar weg. Dan is het licht weg. Als het niet meer gaat over de Heer Jezus in jouw leven, dan is het licht weg, dan wordt het donker. En daarom is het zo nodig dat we opnieuw gaan zeggen, Heer Jezus, u bent de enige bron, de enige lichtbron die er is. U bent de bron van licht en leven. En u ontspringt in het heiligdom. U bent het, u bent de enige. Buiten u is er geen licht. Alles is donker. Wij waren ook donker, eertijds waart gij duisternis. Maar nu, door het geloof in de Jezus licht. En de kerk, de gemeente, zal ze moeten realiseren dat zij de enigen zijn die het licht hebben. Ja, dat is natuurlijk ontzettend arrogant, want dat komt over als van, ja zie je, wat heb je die bedweters weer? Dat roepen ze daar en dat roepen ze ginds. En daar hebben ze nog ruzie over ook. Ik weet het, we hebben het hopeloos verknoeid. We hebben heel veel vaak steken laten vallen. Maar toch, de gemeente is de enige plek waar licht is. Nergens is licht. Ja, ik weet wel dat je dan eigenwijs kunt worden en dat je daar ook mee aan de haal kunt gaan en dat je daarop weer uitglijders kunt maken. Dat is ook wel gebeurd. Maar toch, u en ik, licht. In de Heer Jezus. Zeven naar volledig licht. Gods geest werkt. Gods geest verlicht. Maar het is de Heer Jezus. Want de Heilige Geest is niet iets op zichzelf. Zal altijd de Heer Jezus naar voren brengen. Hij zal het uit het mijne nemen. Zal het u verkondigen. Gods geest is altijd op de Heer Jezus gericht. En zal altijd de Heer Jezus in het middelpunt plaatsen. Altijd. Altijd. En je kunt het huis binnengaan. Er is geen ander licht. Alleen de Heer Jezus. En zodra je huis van God wilt zijn. De Heer Jezus. Als je in de hemel komt. De Heer Jezus. Er is maar één lichtbron. De Heer Jezus. Hij. Hij wordt in Openbaring 5. De zeven geesten van God die voor zijn troon zijn genoemd. Hij zelf. De Heer Jezus zelf. En tegenover die kandelaar stond dus die tafel met toonbroden. Dan ga ik iets verder lezen. In Leviticus 24, vers 5. Ik was gekomen tot vers 4. En ge zult fijn meel nemen en daarvan 12 koeken bakken. En 2 tienden eva zal elke koek bereid worden. Ge zult ze op 2 rijen. 2 stapels staat hier, maar dat is niet goed. 6 op een rij op de tafel van louter goud voor het aangezicht des Heeren. Ge zult zuivere wierook op elke stapel leggen. Dit zal dan dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Heeren. Elke sabbatdag zal hij dat steeds opnieuw gereed maken voor het aangezicht des Heeren. Van de zijde van de Israëlieten is het een verbond voor altoos. En dat zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Ze zullen het op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem. Het behoort tot de vuuroffers des Heeren. Het is een altoosdurende inzetting. Ik weet dat het even technisch klinkt. En daar moet je ook aan wennen misschien, aan dit soort taal. En denk je, ja, nou, daar snap ik niks van. En wat is dat dan? Ik zal het proberen. Tegenover die kandelaar stond een tafel en er lagen 12 broden op. Niet stapels, dat zeg ik hierop, omdat het brood er ook op bleef tijdens het transport. Dat vindt u in Numeri. Het brood werd er nooit afgehaald. Nooit. Ook niet als ze van de ene plek naar de andere gingen. Het bleef erop liggen. Dus het zijn niet stapels geweest. Dat zou natuurlijk dit gaan doen. Het zijn rijen geweest. 1 brood stond voor 1 stam. De 12 stammen van Israël werden hier aan God getoond. Maar ook wij kennen de uitdrukking. Wij, de velen, zijn 1 brood. Dus ook in het Nieuwe Testament wordt de gemeente gezien als een brood, als een geheel. Stel je nu eens voor dat jij jezelf ziet. Laten we zeggen dat dit wat we hier vanavond zo zien in deze zaal, zo'n stam is, een gezelschap is, 1 brood is. Waar lig je? Ja, op die toontafel van God. Vroeger hadden we toonbanken, die bestaan niet meer. Daar hebben we daar vitrines voor in de plaats gekregen en zo en andere dingen. Maar vroeger had een kruidenier of een bakker, die had een toonbank en daar werd de waar getoond. Nu, een tafel met toonbroden. En die tafel, dat heb ik denk ik de vorige keer gezegd, had dezelfde hoogte als het rooster van het altaar. Is dat gezegd de vorige keer? Ik kijk even. Ja, dat is wel gezegd. En de hoogte van het verzoendeksel en de hoogte van deze tafel. Met andere woorden, de hoogte van het offer, altaar, is de hoogte van de verzoening, helemaal achterin, verzoendeksel. Dat is 1 lange lijn. Dat snappen we. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Maar hier staat dat het toonbrood ook op dezelfde hoogte is gelegd. Ook jij en ik, wij zijn op diezelfde hoogte gebracht. Omhoog getild. Aan God getoond. Daar lig je. En de hoge priester is elke dag bezig lampen te verzorgen en het brood te schikken. Zal ik het anders zeggen? Jij denkt soms dat je alleen bent en dat niemand je ziet. En dat je misschien wel verongelukt, of dat het te zwaar is, maar de Heer zegt, maar ik zie je wel, in het licht van de kandelaar word jij gezien, blijf jij zichtbaar. En word je op hetzelfde niveau getild. En er is een hoge priester bezig. En om die broden zat een rand van een handbreed, en daar zat nog een rand op, dat is een beetje een ingewikkelde formulering, maar er zitten 2 gouden randen om je op die tafel te houden. Je kon er niet eens af. Je kunt wel van de ene plek naar de andere gaan. En het kan wel even schommelen. Maar je kunt het niet eens afglijden. Want er zit een dubbele hand om. Een rand van een handbreed. de hand van de Vader en de hand van de Zoon, zoals de Heer Jezus zegt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Die dubbele hand zit er omheen. Je kunt niet eens afglijden. Bijna zou je zeggen, ook al zou je het willen, het kan niet eens. Je ziet jezelf liggen, daar op die tafel. Aan God getoond. Door God in zijn eigen nabijheid gebracht. In de sfeer van hemzelf gekomen. Zou je jezelf nu dat plekje gunnen en zeggen, jongen, jongen, het is al super dat ik zo'n berder mag zijn, helemaal overtrokken met goud, maar nu ook nog naar binnen mag gaan en ik kom in het licht van de kandelaar en ik ontdek ineens hoe Gods zorg voor mij gigantisch is. Onder ons zijn eeuwige draagstokken, eeuwige armen. We kunnen niet eens afvallen. Er is nog geen afval van de heiligen. Als u eeuwig leven hebt, dan is dat eeuwig leven. Dat duurt niet 3 weken. Dat is eeuwig. Dat is God zelf. Want de Heer Jezus is ons leven. Hij is het eeuwige leven. Het is zo fantastisch dat je jezelf nu eens een keer mag zien zoals God je ziet. Vlak voor zich. In het volle licht van de kandelaar. Hij ziet mij toch. Ook al denk je dat het aardedonker is, dat niemand om je geeft, dat niemand zorg voor je heeft. Hij ziet je en hij laat je weten wie je bent. Daar word ik blij van. Op die broden lag wierook, dat is de volgende dia. Dat stond er zo bovenop. En die schalen met wierook werden aan het eind van de week geofferd aan de Heer. Dat was voor hem. Maar de priesters gingen dat brood eten. En wij maar denken, 7 dagen daar heeft het brood daar gelegen. Uitgedroogd en zo. Nou ja. Je hebt al die verhalen al gehoord van de Gibeonieten, van het gekruimelde toestand. Maar vergeet het even. Stel nu dat je je nu realiseert dat de Vader je draagt, dat je op hetzelfde niveau als het offer en als de verzoening getild bent en dat God je ziet, dat God je heel waardevol bent, dat hij ook nog graag dat reukwerk eraan koppelt, dat hij je aangenaam vindt. Stel nu dat je na 7 dagen, weet je waar 7 dagen voor staat? Voor onze hele periode, hè? Voor ons hele leven, hè? Kom je na 7 dagen aan in de hemel, wat ga je dan doen? Ik denk dat je zegt, dank u wel, Heer, dit is voedsel, dit is spijzen voor mijn ziel. En dat kan nu al spijzen zijn, voedsel zijn voor je ziel. Dat je je dit eigen maakt en dat je tegen de Vader zegt, dit wil ik graag eten, dit wil ik graag tot voeding maken. Dat is voeding voor mijn ziel. Dat kan ik niet anders dan u gaan prijzen voor uw zorg. Gaat het dan altijd voor de wind? Nou, dat ging in de woestijn helemaal niet voor de wind. Heel vaak tegenwind. Het was heel zwaar, het was heel moeilijk. Vreselijke woestijn wordt dat genoemd in de Bijbel. Maar jij en ik worden er doorheen gedragen. Ja, we zien het niet altijd. We zijn wel eens het zicht kwijt, maar dat is wat anders. Maar het doet niets af aan het feit dat je er doorheen gedragen wordt. Je wordt door deze woestijn gedragen, getild. Mag ik de volgende dia? Dan kom je weer het reukofferaltaar uit. Daar werd wierook, hetzelfde wierook, weet je wel, wat lag op die tafel met toonbrood, dat werd aan de Heere geofferd. En ook andere reukstoffen werden daar gebracht. Elke dag, 2 keer per dag werd op dat reukofferaltaar reukwerk gebracht. Nou, ik wil afsluiten met hele eenvoudige dingen. Dat wierook, dat gouden reukofferaltaar dat daar stond in het heilige, spreekt van 2 dingen. Van gebed en van lofprijzing. Psalm 141 zegt, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Het avondoffer is dus het reukwerk offeren. Dus daar is gebed kennelijk reukwerk. Maar het is ook aanbidding, het is ook lofprijzing. Ik ga er nog een stuk in verder de volgende keer. Maar nu al ga ik je zeggen, als je dit nu allemaal overweegt, alles wat we vanavond nu hebben gehoord, wat ga je dan doen? Nou ja, Maar ja, ik ben blij dat we niet zo'n tabernakel hebben. Hoeven we niet met die berderen, met die planken te sjouwen. Of, ja. Je kunt alles gaan afmeten aan je eigen interesse op zondagochtend, 9:30. Ik had wel in mijn bed willen blijven liggen of zo. Kerken in Nijverdal spelen daarop in, hebben een uitslaapdienst. Ja, kan. Je kunt naar de disco tot 3 uur, tot 4 uur. Dan kun je uitslapen en dan kun je alsnog om 11:30 is dat. Speciale regeling. Dus een bus om je van een disco naar huis te brengen. Sorry hoor. Dat moet er dan even uit. Maar wat zou je dan gaan doen? Wat zou je dan nu gaan doen als je bedenkt alles wat ik vanavond gezegd heb? Ga je dan niet een verlangen krijgen om te zeggen, Heere zei God, zoals het daar zo mooi op je wand staat? Ga je dan niet zeggen, dank u wel, Heer Jezus? Als je het moeilijk hebt, ga dan naar binnen en zie dan in het licht van de kandelaar hoe God jou ziet. En dat Hij voor je zorgt, dat Hij je niet laat vallen, dat Hij je tilt, dat Hij je draagt door deze wereld, door de woestijn. Dan ga je Hem daarom al danken. Maar je mag Hem ook nog zeggen waar je mee zit. Dus dat is dat element gebed. Maar je mag Hem ook bedanken. Zou je de Heer Jezus willen bedanken voor wat Hij heeft gedaan? Ik koppel dit steeds aan de toekomst, omdat het hele boek Exodus profetisch is. Wat gaat er gebeuren als we aankomen in de hemel? Nou ja, we zien dan ineens alles. We zien de troon, we zien de tafel, we zien alles. We zien Hem, we zien het licht. En wat ga je dan doen? Een nieuwe lied zingen, dan ga je Hem gelijk prijzen, dan ga je Hem gelijk alle hulde brengen die maar denkbaar is. Dan is er geen seconde twijfel, dan gaat het helemaal voluit voor Hem. Alle registers open. En waarom nu dan niet? We hebben gezegd, ja, maar... Of, ja, dat zegt u wel, maar gisteren was... En dan komt er een heel verhaal. Of, ja, maar die en die zit ook bij ons in de gemeente. Nou, je weet niet wat je tegenkomt als je die mensen in de club hebt. Ik weet het, ik ken al die gedachten. Ik ken al die woorden. Maar je moet niet naar die anderen kijken. Je moet eens naar de Heer Jezus kijken. Als de Heer Jezus nu tegen jou zegt... Ik wil je reinigen, ik wil je wassen, ik wil je zo schoonmaken dat je samen met mij kunt genieten van de Vader. En ik wil dat je begrijpt dat jij gezien wordt in het volle licht van mijzelf, van mijn eigen glorie, van mijn eigen heerlijkheid. En ik wil dat je naar binnen gaat, dat je uiteindelijk eens een keer begrijpt waarom je hier op aarde bent samen. En dan kom je echt in het licht, echt in het licht. En in het licht zie je hoe God je ziet. Dan kun je maar één ding meer overhouden en dat is eren zijn God. Lofprijs, aanbidding. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dat is de insteek. En die insteek gun ik je. Dat is een geweldige. En ik hoop ook dat u vanavond dit vasthoudt. Glorie voor de Heer. Ik wil nog graag met je danken. Onze God, onze Vader. Wij willen u danken dat we een aantal dingen uit de tabernakel voor ons hebben gehad. Het is misschien een beetje te vlug gegaan. Maar ik wil u toch bidden dat we het zullen begrijpen. Dat die beelden... zullen beklijven, zoals dat heet, in onze harten zullen worden gegrift, zodat we gaan begrijpen wie u bent en wat u met ons gaat doen. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader, voor het geweldige werk dat Hij iedere keer tussen beiden treedt, dat Hij die voorspraak is, dat Hij ons de voeten wast. Hij de Heer en de Meester, Hij bukt zich, Hij deelt, Hij wil zo graag dat wij met Hem genieten. Dat we die hartelijke, harmonieuze gemeenschap hebben met u, Vader. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We danken u dat u ons op een hele duidelijke wijze hebt uitgelegd dat het fundament de verlossing is door de Heer Jezus aangereikt en dat u ons ziet in hem, dat we met goud overtrokken zijn, dat we hier aan elkaar verbonden zijn, dat u ook hulpmiddelen hebt gegeven om bij elkaar te blijven, om stabiel te zijn. Dat we het licht mogen zien, de kandelaar, dat we de tafel mogen zien en het reukofferaltaar mogen zien. Het geweldige plan van u mogen meemaken. Vader, dank u wel. We willen ook zo bidden voor elkaar dat er lofprijzing, eer en glorie is voor u en voor de Heer Jezus. Want Hij heeft het gedaan. Vader, we willen u danken voor uw Zoon. Voor Hem die het werk volbracht. Die aan het kruis zijn leven gaf. Het offer. Maar ook de hoge priester en ook de voorspraak en ook het licht en ook degene die voor ons zorgt ook degene die alle hulde zal krijgen. Dank u wel voor de Heer Jezus. Amen.
Amen.